Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Pinksterdag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Namens de kerkraad, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastoraal medewerker, broeder Brinkman, zal voorgaan. Aan deze dienst zal medewerking worden verleend door het hervormd kerkkoor onder leiding van Rob Leunen. Morgen tijdens de openluchtsamenkomst in de Kuip is er geen kinderoppas in het baken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 301. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Dit lied is afgedrukt op de orde van de dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. In Jacobus 4, vers 1 en 2 spreekt Jacobus hele harde woorden. En hij zegt, vanwaar al die strijd, al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en u voert strijd. Maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. Het koor wil voor ons twee liederen zingen. Wees stil voor het aangezicht van God en het lied Als een vuur van binnen. Ook deze avond willen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we zingen van op toonhoogte nummer 150, op toonhoogte 150, de vier coupletten beginnend met: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor deze prachtige dag, met recht een zondag. En we danken u dat we hier bij elkaar zijn. En misschien hebben we het al tegen elkaar gezegd. Het is niet druk. Wat is het leeg. Maar hier in de hemel, we vergeten nog wel eens dat u niet aan aantallen gebonden bent. En dat u niet in grote getallen geïnteresseerd bent. Maar u hebt er een bedoeling mee dat ieder van ons persoonlijk vanavond hier in de kerk zit. Heere God, geeft u ons een gezegende dienst. En wilt u heel dicht bij ons komen, in de persoon van uw Heilige Geest, om ons te helpen bij het spreken, om ons te helpen bij het luisteren, om ons te helpen bij het begrijpen van de boodschap. En wilt u geven dat die boodschap met ons meegaat naar huis? Heer, wilt u met het koor zijn in het zingen? Geef dat door het zingen de hemel open gaat. Komt u dichtbij. Heer, we bidden u, wilt u geven dat alles wat ons in de weg kan staan bij het luisteren, misschien problemen, zorgen, moeite, verdriet, wilt u geven dat die dingen van ons afvallen, zodat we volledig kunnen luisteren naar datgene wat u ons te zeggen hebt. Geef daarvoor uw Heilige Geest en opent u onze oren en opent u onze harten. Vergeef ons onze schulden, Heer. Alles wat vandaag weer is misgegaan. Na de dienst van vanmorgen, toen ongetwijfeld ook om vergeving gebeden is, Heere God, we bidden het u. Vergeeft u het ons. Neemt u het genadig weg. En geef dat we met elkaar een dienst mogen hebben die tot eer is van uw heilige naam. Heer, we bidden het u. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen met elkaar luisteren naar het koor dat voor ons twee liederen wil zingen. Ja, de trooster is gekomen. En dan worden wij uitgenodigd om het derde couplet mee te zingen. Ik denk dat ons dat wel duidelijk gemaakt zal worden. En daarna zingen we het lied, of dan zingt het koor het lied De Wind des Geestes. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit de eerste Korinthebrief. Eigenlijk moet ik zeggen de tweede Korinthebrief. Maar de eerste hebben we niet. Maar wij noemen dit de eerste Korinthebrief. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Tot en met hoofdstuk 3, vers 3. 1 Korinthe 2, vanaf vers 1. En ik, broeders, zegt Paulus daar tegen de gemeente van Korinthe, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als ze die gekend hadden, zouden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat door de profeet Jesaja. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken we ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ontleert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld, want wie heeft de gedachten van de Here gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u, zegt Paulus, met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? En wandelt u dan niet naar de mens? Als voorbereiding op de preek willen we met elkaar zingen Psalm 133 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Gemeente, we zingen straks na de preek, zonder verdere aankondigingen, psalm 51 en daarvan de versen 4, 5 en 6. Psalm 51, vers 4, 5 en 6 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, in de vorige eeuw had je een programma op televisie en dat heette Wie van de Drie? Er stonden dan drie mannen op een rij. En die stelden zich voor. En nummer 1 zei, ik ben Henk Bakker. En nummer 2 zei, ik ben Henk Bakker. En nummer 3 zei, ik ben Henk Bakker. Dat is toevallig. Nee. Want maar één was de echte Henk Bakker. En dan komt er een muziekje, wat ik niet zal nadoen, een deuntje. En dan gingen ze met z'n drieën naast elkaar zitten. Nou, in dit geval 3,5. Sorry Bert, dat jij die halve bent. Dan gingen ze met z'n drieën naast elkaar staan of zitten. En dan vertelde de spelleider, ik ben Henk Bakker, ik ben politieagent in Amsterdam. Bijvoorbeeld. En aan de overkant zaten een aantal mannen en vrouwen, in dit geval mannen, en die deden aan het spel mee. En die moesten door het stellen van vragen erachter komen wie nu die echte Henk Bakker was, die politieagent was in Amsterdam. En zo af en toe mochten ze stemmen, mochten ze kiezen. Ik denk dat nummer 1 het is, of nummer 2 of nummer 3. Wie van de drie? Dat heb ik vanavond als thema boven de preek gezet. Wie van de drie? Want ik denk dat het in ochtend ook zo is. Wie van de drie? En misschien ook wel hier in de kerk vanavond. Ik hoop het eigenlijk van niet. Maar het kan zijn. Want ik kan niet in uw hart kijken. Paulus heeft 1,5 jaar in Korinthe gewerkt. Een havenstad in Griekenland. U kunt erover lezen in Handelingen 18. En hij stichtte er een gemeente. Tijdens zijn tweede en zendingsreis is hij er geweest. En na zo ongeveer 5 jaar krijgt hij brieven uit die gemeente. En komen er mensen langs om hem te vertellen hoe het in die gemeente gaat. Hoe het ervoor staat. En dan schrijft hij een brief. Hij schrijft er meer. En dan is het heel bijzonder hoe hij in hoofdstuk 1, in het eerste vers, die gemeente aanschrijft. Hij schrijft dan namelijk aan de gemeente van God die in Korinthe is. En dan zult u zeggen van, nou, dat is toch niet zo bijzonder? Ja, maar als je die eerste brief helemaal doorleest en je leest die andere brief ook door, en je ziet dan en leest dan wat er in die gemeente allemaal mis is, dan is het eigenlijk best wel bijzonder dat Paulus het zo schrijft. Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan alle heiligen. Aan allen die door God apart gezet zijn. Dus behalve dat wij, ja, wat er ook in onze gemeente gebeurt, wat er ook allemaal misgaat, God spreekt ons aan als de gemeente van God, als de gemeente van Jezus Christus. Paulus weet nog goed hoe hij zich voelde toen hij daar in Korinthe aankwam. Dat schrijft hij in vers 3 van het tweede hoofdstuk. Ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. Hij kwam alleen aan. En als je die hoofdstukken 15, 16, 17 doorleest, dan zie je dat hij de ene plaats naar de andere plaats uitgegooid is. In de gevangenis gezeten, gegeeseld, 's nachts een paar keer op de vlucht. Dan komt hij als laatste in Athene op de Areopagus, daar preekt hij ook. En dat gaat ook niet helemaal lekker. Ze lachen hem eigenlijk uit. Natuurlijk, er komen mensen tot geloof, maar ze nemen hem niet serieus. En dan gaat hij alleen verder en alleen komt hij in Korinthe aan. Ik kwam bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En toch kwamen mensen tot geloof in Korinthe. En Paulus weet ook hoe dat komt, want hij zegt in vers 5, dat ze tot geloof kwamen, want hij preekte in het betonen van geest en kracht. De Heilige Geest ging met het woord mee. De Heilige Geest overtuigde van zonde. De Heilige Geest liet mensen zich bekeren. De Heilige Geest zorgde ervoor dat mensen tot geloof kwamen. Het kwam niet door Paulus' mooie woorden. Niet door zijn prachtige vondsten. En ik vind dat eigenlijk een enorme bemoediging. Want soms heb je als voorganger, als je met een preek bezig bent, het gevoel dat je moet zoeken naar de juiste woorden, naar de juiste beelden. En als ik met kinderpreken bezig ben, dan zoek ik naar de juiste plaatjes om dingen duidelijk te maken. Daar zit het hem niet in. Het zit hem niet in de mooie vondsten. Geest en kracht moeten het doen. De Heilige Geest moet het doen. Ruim een half jaar terug heb ik over dit gedeelte bij een cursus moeten nadenken. En het was voor mij een waarschuwing en een bemoediging. Jongens en meisjes, nou denk je misschien, het begon wel aardig met die televisie. En wie van de drie? Maar waar blijven ze nu? Ik begin met twee. Dus eerst wie van de twee? Paulus zegt in vers 6, wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. De wijsheid waar Paulus het over heeft in dit hoofdstuk is de wijsheid van God. Dat is wijsheid. En wat is die wijsheid? Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Die boodschap. Wijsheid. Dat God zijn zoon stuurde naar deze wereld. Als een verzoening van al onze zonden. Gestorven aan het kruis. Dat is Gods wijsheid. En de wereld snapt daar helemaal niets van. Het is een mysterie, een geheim dat lang verborgen is geweest. In het Oude Testament wijzen de profeten er naartoe. Maar voor hen is het verborgen. Broeder, jij en ik, wij weten er meer van dan Jesaja. Het is voor ze verborgen geweest. En de leiders van de wereld, zegt Paulus, snappen er ook helemaal niets van. Trouwens, als ze het in die tijd geweten hadden, zegt Paulus, hadden ze Jezus waarschijnlijk niet gekruisigd. Het is precies zoals Jesaja het gezegd heeft. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Het is ook door geen enkel mens bedacht. Het kruis van Christus heeft God bereid, klaargemaakt voor hen die hem liefhebben. Het is Gods werk. En de wereld begrijpt er niets van. Hoe kan het dan dat Paulus dat wel gelooft? Dat wij, zegt Paulus, dat wij wel geloven, dat komt door de Geest van God. De Geest van God heeft dat duidelijk gemaakt. En dan maakt hij dat duidelijk met een voorbeeld en dan zegt hij, wie weet wat een mens denkt? En dan zegt hij, Eline, wat jij denkt, weet jij alleen. Ja, het klopt wat ik zeg. Wat een mens denkt, weet die mens alleen. Zo is het ook met de Geest van God. De Geest van God kent de gedachten van God. Maar, zegt Paulus dan, en dat gaat je verstand te boven, wat hij dan zegt. Hij zegt eigenlijk dat wij ook deel kunnen krijgen aan de gedachten van God wanneer wij tot geloof gekomen zijn en de Heilige Geest hebben ontvangen. Niet te bevatten. Geen wonder dat de wereld zegt dat dit grote onzin is. En dan zegt hij in vers 14, de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan. De natuurlijke mens noemt het dwaasheid. De natuurlijke mens gelooft het niet. En in vers 15 heeft Paulus het over de geestelijke mens. Die begrijpt de dingen van God wel. Die snapt het wel, die gelooft het wel. Snap je wat Paulus doet? Hij heeft het over twee soorten mensen. De natuurlijke mens, dat is de mens van de wereld, dat is de mens die niet gelooft. En hij heeft het over de geestelijke mens. De mens die tot geloof en bekering is gekomen. Door het werk van de Heilige Geest. De natuurlijke mens tegenover de geestelijke mens die gelooft. Dat zijn er twee. Jongens en meisjes, even terug naar het begin van de Bijbel. Een mens bestaat uit een lichaam, uit een ziel en uit een geest. Dat is allemaal heel ingewikkeld en ik vind het zelf ook erg moeilijk. Maar Adam en Eva konden in het paradijs als het ware met God praten. God sprak met hen en ze begrepen hem. Maar op het moment dat Eva die vrucht, geen appel, want dat staat er niet, die vrucht aan haar man gaf. En toen ze er zelf van at en Eva ervan at en Adam ervan at. Toen verbrak als het ware het contact met God en de mens. Zoals God kon spreken door de Heilige Geest met de geest van de mens, dat contact werd verbroken. En als een mens tot geloof komt, dan is dat werk van de Heilige Geest. En die Heilige Geest zorgt ervoor dat die mens weer contact krijgt met God. Dat is volledig Gods werk. Ik heb altijd gedacht dat eigenlijk niet klopte wat er in die eerste hoofdstukken stond. Want wat zei God? Als je van die vrucht eet, dan zul je sterven. Maar Adam en Eva worden het paradijs uitgejaagd. En oké, ze krijgen het wel slecht, maar ze sterven niet. Maar eigenlijk sterven ze wel, want ze leven niet meer zoals God het bedoeld heeft. Want het contact wat er in het paradijs was geweest tussen God en mensen was verbroken. Eigenlijk waren ze geestelijk dood. Twee soorten mensen. De gelovige mens, de geestelijke mens. En de natuurlijke mens, de mens die niet gelooft. Dat zijn er twee. Maar nou die derde. In die eerste 5-6 versen heeft Paulus het over ik en u, ik en jullie. En vanaf vers 6, vers 7 heeft hij het over wij. En dat kun je op twee manieren uitleggen. Hij heeft het over hemzelf en over zijn medewerkers, Silas, Timotheus. Maar ik denk dat je ook kunt zeggen van die gemeente van Korinthe hoort erbij, de gelovigen horen erbij. Want hij legt dat gewoon uit. Als je gelooft in Jezus Christus, komt de Heilige Geest in je hart wonen, ben je een geestelijk mens. Versta je de dingen van God? Als je niet gelooft, dan ben je van de wereld, de natuurlijke mens. Dan komt hij in hoofdstuk 3. En dan begint hij weer met ik en u, ik en jullie. Dus niet meer wij. Ik en jullie. En dan zegt hij daar, en ik broeders kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Daar heb je de derde groep. Mensen die nog vleeselijk zijn. We hadden dus de geestelijke mens, we hadden de natuurlijke mens die niet gelooft en hier is de vleeselijke mens. Wat zijn dat? Dat zijn jonge kinderen in Christus. En wat zijn dat? In hoofdstuk 2 heeft Paulus in vers 6 het over geestelijk volwassenen. De Statenvertaling zegt over volmaakten. Dat is een beetje verwarrend. Als daar staat volmaakten, wil dat niet zeggen dat die mensen volmaakt zijn en zonder zonde. Maar als Paulus het heeft over geestelijk volwassenen, dan bedoelt hij daarmee dat mensen zijn die tot geloof zijn gekomen en zijn gaan groeien. Die een weg gegaan zijn met God en God is een weg gegaan met hen. Ze zijn geestelijk volwassen gekomen en hun gebed is als het ware dagelijks, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ze willen luisteren naar de stem van de geest die spreekt tot hen in hun hart, door het woord. Ze willen groeien. Maar wat is dan die vleeselijke mens? Dat is de mens die gelooft. Tot geloof gekomen in Jezus Christus. Behouden. Maar. Ze zijn totaal niet volwassen. Dat kunnen mensen zijn die al 20, 30, 40, 50 jaar terug tot geloof gekomen zijn. Maar nooit verder gegroeid zijn. Het wil dus niet zeggen dat een oudere persoon altijd een geestelijk volwassene is. En dat een kind in Christus is. Sommige kinderen zijn meer volwassen in Christus dan ouderen. De geestelijke mens die gelooft. De natuurlijke mens die niet gelooft. En de vleeselijke mens. Paulus zegt tegen hen, ik kwam bij jullie niet verder. Hij zegt tegen ze, jullie zijn nog kinderen. Graag had hij ze nog allerlei dingen willen leren. Maar het lukt ze niet, want ze zijn vleeselijk. Paulus zegt, ik heb jullie melk gegeven. En graag had hij ze vast voedsel willen geven. Het is nooit gelukt. Ze kwamen niet verder. Wat is die melk? Ik denk dat is dat Jezus Christus is gestorven voor je zonde. En dat ze nooit verder gekomen zijn dan dat. Ze hebben dat aangenomen, maar verder kwamen ze niet. Jongens en meisjes, het lijkt een beetje, en dat is een beetje een raar verhaal. Als Paulus het over melk heeft, iemand die nog niet gelooft, die moet melk krijgen. Die moet melk aangeboden krijgen. Je kunt het vergelijken met een heel kleine baby van een paar maanden. Die geef je geen zuurkoolschotel met grote stukken vlees uit de oven. Dat gaat niet goed. Dat kan zo'n kind echt niet verdragen. Dus dat kind heeft melk nodig. Moedermelk of uit zo'n flesje. Maar stel je nou eens voor, hè, sommige van jullie zitten op de fiets richting Veenendaal. Eén hand aan het stuur, andere hand je mobiel. En stel je nou eens voor dat je een jonge man tegenkomt van een jaar of 25 en die heeft twee handen niet aan het stuur. In het ene hand heeft hij zijn mobiel en in de andere hand heeft hij het flesje waar hij als baby van 2-3 maanden uit gegeten heeft. Dan denk je ook, en dat zeg je waarschijnlijk ook tegen elkaar van, daar gaat iets helemaal niet goed met dat jongetje als hij met die speen in zijn mond voorbij komt. Dat zegt Paulus hier. Jullie zijn nog steeds met melk bezig, je bent niet verder gekomen. Dat is dus de derde, de vleeselijke mens. Dan gaan we even terug naar die televisie. Vroeger als ik haast had, 's morgens, dan, en je zou eigenlijk wat foto's van me moeten zien, want ik had vrij lang haar. En ik was een beetje laat, dan had ik geen tijd om naar de kam te rennen en om naar de spiegel boven te rennen, maar dan rende ik even naar de televisie. Want als de televisie uit is en je gaat ervoor zitten, dan is het als een spiegel. Sommige beeldschermen hebben dat vandaag niet meer, maar sommige computerschermen hebben dat ook. Dan is het als een spiegel. En eigenlijk zou je vanavond eens voor de televisie moeten zitten. Hem niet aandoen. Maar erin kijken en bij jezelf denken, wat ben ik nou? Ben ik een natuurlijke mens die niet gelooft? Dat hoop ik niet, dat voor u of jou geldt. Ben ik een geestelijke mens die steeds verder wil groeien in het volgen van Jezus Christus en wil luisteren naar de Heilige Geest? En doen wat hij zegt? Of ben ik een vleeselijke mens die ja, die eigenlijk niet luistert. Die het wel gelooft, maar het niet doet. Die niet verder komt. Wie ben ik? Wie van de drie? Hoe komt Paulus hier nou bij? Hoe komt hij er nou bij om te zeggen dat ze kinderen zijn in Christus? Dat ze niet verder komen dan melk. En dat ze aan vast voedsel niet toekomen. En dat is heel confronterend, want hij zegt dan, als er onder u afgunst is, jaloersheid, ruzie, tweedracht, verdeeldheid, meningsverschillen die uit de hand lopen, verhitte hoofden, koude harten. Ach, zegt Paulus, dan ben je toch vleeselijk, dan wandel je toch als de oude mens. Dat is het probleem in Korinthe, er is geen eenheid. Integendeel, ruzie. Men veroordeelt elkaar. En in de volgende verse vertelt hij hoe dat komt. Dan zeg ik het een beetje populair. Men loopt gewoon dominees achterna. Bij die cursus die een jaar terug, half jaar terug, werd verteld hoe je een preek moest opbouwen. Je moest naar een climax toe en dan mensen met een opdracht naar huis sturen. Maar je moest ook de weerstand en de tegenstand serieus nemen. Dat ga ik doen door u een paar dingen te vertellen waar ik niet trots op ben. Maar ik hoop dat de Heilige Geest u duidelijk maakt wat u ermee moet. Een paar maanden terug ben ik naar de Christelijke Hogeschool Ede geweest omdat ik daar gespiekt heb bij een paar tentamens. Daar denk je over na van tevoren. Wat doe je daarmee, hè? En dan zijn er twee stemmen in je hoofd. Die ene stem die zegt, dit moet je gaan opruimen, dit moet je goed maken, dit staat tussen jou en God in. Maar die andere stem in je, dat is die geestelijke stem. Maar die andere stem, die vleeselijke stem, die natuurlijke stem, die zegt tegen je, ben jij gek, dat moet je niet doen. Dat moet je echt niet doen. Stel je voor dat ze je diploma afnemen. Dan ben je pastoraal medewerker zonder bevoegdheid. En de HAVO, daar is ook wel eens wat misgegaan. Met een paar repetities. Vooral Frans, dat was een drama. Moet ik dan ook naar de HAVO? Daar heb ik de afgelopen maanden over nagedacht. Moet je je voorstellen, dan loop ik tussen al die tieners. Om daar te gaan vertellen aan een leerkracht dat ik gespiekt heb. Ze kennen me daar niet eens. Zou God dat echt van mij vragen? Daar wordt in voorzien, gemeente. 2-3 weken terug las ik dat er in september een reunie is. En de rector uit die tijd leeft nog en komt ook. Ik hoop bij leven en welzijn een babbeltje met hem te gaan maken. Jaren terug had ik tegen iemand gelogen. Zo'n leugentje. Om bestwil, je kent ze wel. Een gemeentelid. Dat moest ook weg. Maar ja, daar heb je geen zin in. Stel je voor dat het gemeentelid de dominee belt of de scriba. Krijg je die kerkenraad over je heen. Daar zit je niet op te wachten. Van de week ging het ook mis. Er werd wat geschoven met vergaderingen van de week. 'S Avonds. Christian was alleen thuis. Nathalie zat in Engeland. Jan moest dus naar een vergadering. En ik moest ook weg, dacht ik. Hoe laat ben je thuis? 8:30, prima. Dat werd dus 9:00. Goed. Daar was Marjan niet blij mee. Dat werd een preek in 3 punten. En je ziet zelf maar hoe je het goed maakt. Met Christian en mij. 'S Avonds om 9:30. Dan moet je dat eigenlijk nog goed maken voordat de zon ondergaat. Maar ja. Kom zeg, gezeur allemaal. Maar de volgende morgen houd je stille tijd. En dan zit je met een boek en een dagboek en een Bijbel op schoot. En dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Dan kun je zelfs melk nog niet verdragen. Maar hoe maak je dat goed? Met 1 persoon die in Ede aan het werk is in het ziekenhuis en de ander die op school zit in Veenendaal. Hou u vast. Sinds een paar weken heb ik een smartphone. Ik. En we hebben een familiegroep. Dat is mooi, dan kun je het in 1 keer tegelijk met allemaal goed maken. Dus ik heb een mailtje gestuurd van sorry Chris dat ik gisteravond te laat thuis was. Ik zal de volgende keer proberen om het beter te doen. Ik kreeg een mailtje terug. Het is goed. En daarna iets geweldigs. Het is vergeven. Dat is een mooi woord. De openbare school belde dat er 's middags sportdag was. Ik hoefde niet daar naartoe en ik hoefde geen les voor te bereiden, want ik moest het met mijn vrouw nog goed maken. Hè? Dus ik heb 's middags twee preken beluisterd over 1 Korinthe 1 en 2 en tegelijkertijd de was gedaan. Gestreken. 'S Avonds was alles glad gestreken. Letterlijk en figuurlijk. Ik worstel hiermee. Voor mezelf. Ik vergelijk de Heilige Geest met een duif en ik denk dat dat beeld klopt. Maar ze zitten bij ons regelmatig op een tak. En als je een deur heel hard opengooit, dan vliegen ze meteen weg. Maar als je het heel voorzichtig doet, dan hippen ze ook voorzichtig van je vandaan. Ik wil de Heilige Geest niet kwijt. Als ik ruzie heb of oneenigheid, raak ik de Heilige Geest kwijt. En ik denk dat dat bij ons in de gemeente een probleem is. Ik zeg bij ons, want ik maak daar deel van uit. Ik ben ook zo. Gebed is voor mij een probleem. Je kunt erover lezen in de kerkbode. Ik had een stukje geschreven over gebed. En dat het mijn fout is, want ik bid niet. Ja, natuurlijk bid ik wel. Maar niet samen met u. En toen dacht ik, daar heb ik nog een mooi stukje van. Iets uit een boek. En ik wist ook nog welk boek, maar ik kon het boek niet vinden. En het stukje ook niet. En ik durfde het niet uit mijn hoofd te citeren, want ik was bang dat het verkeerd was. En de kerkbode komt uit. En wat staat er op de achterkant? Dat stuk wat ik niet kon vinden. De redactie heeft er zelfs nog een paar regels boven gezet. Toeval. Nee, hij vond dat het goed paste. Ik ook en ik denk God ook. Vrijdag was ik bezig met deze preek en toen dacht ik, hey, ik heb dat stuk in juni vorig jaar toegestuurd. Maar toen heb ik 2 stukken toegestuurd. Wat zou er in dat tweede stukje staan? En toen was mijn preek bijna klaar. Ik zal het u gewoon voorlezen. Het is van een voorganger die zelf schrijft. Op een zondag ongeveer 20 jaar geleden zei ik bij het verwelkomen van een aantal nieuwe, wij zouden zeggen beleidende leden, iets wat ik niet had voorbereid, maar wat er sindsdien standaard bij hoort. De mensen stonden op een rij voor me op het podium en toen ik hen had toegesproken leek het of de Heilige Geest me ingaf om eraan toe te voegen. En nu draag ik u als voorganger van de kerk het volgende op. Als u een ander gemeentelid ooit een onvriendelijk woord van kritiek hoort spreken of hoort roddelen over mij, over een andere voorganger, een zaalwachter, wij zouden zeggen een koster, een lid van het koor, bij geval, of wie dan ook, dan moet u die persoon onmiddellijk onderbreken en zeggen, pardon, wie heeft u pijn gedaan? Wie heeft u genegeerd? Wie heeft u gekleineerd? Was het de dominee? Laten we onmiddellijk naar zijn kantoor gaan. Hij zal op zijn knieën zijn verontschuldigingen moeten aanbieden. En daarna zullen we samen bidden, zodat God de vrede in dit lichaam, kerk of gemeente kan herstellen. Maar we zullen niet toestaan dat u mensen bekritiseert die niet aanwezig zijn om zich te verdedigen. Nieuwe leden, ik meen dit serieus, schreef die dominee. Ik wil dat u dit soort dingen onmiddellijk helpt oplossen. En tegelijkertijd moet u eraan denken dat als u ooit degene bent die loopt te kletsen, en ik klets ook hoor, wij ook u daarmee zullen confronteren. En dan sluit hij zo af. Niet door cocaïne. Niet door tegenwerking van de regering. Niet door gebrek aan geld. Maar het is roddel en lastenpraat waarmee we de Heilige Geest bedroeven. En er staat boven het stukje, bedroef de Heilige Geest niet. Een jaar terug ingestuurd. Toen was ik er kennelijk ook al mee bezig. Het duurt vrij lang en ik had nu amen gezet vrijdag om 5:00. Gistermorgen was ik op opwekking, zaterdagmorgen. Ik preek niet zo vaak, dus ik kan er lang over nadenken. En dat is goed. En dit gedeelte, en dat kunnen sommige broeders en zusters beamen, hebben we 1,5 maand terug op een kring besproken. Over de geestelijke mens, de natuurlijke mens en de vleeselijke mens. Gisteren was ik op opwekking, gistermorgen. En de eerste preek ging over samen bidden. Bij geval. We werden opgeroepen om voor Nederland te bidden aan het eind van die preek. Maar voordat we dat deden, moesten we eerst spreken met de persoon die naast ons stond. En moesten we bidden voor ons dorp of onze stad. Dus samen met Marjan heb ik gebeden voor Ochten en voor de gemeente hier. Eensgezind, want het was donderdagavond uit de weg geruimd wat tussen ons instond. En die dominee zei in zijn preek dat het een voorwaarde was dat als je samen bad, dat het eensgezind moest zijn. Want het was een voorwaarde voor verhoring. Denkt u er eens over na in de komende tijd. Of er nog mensen zijn die u moet vergeven. Of die u om vergeving moet vragen. En denkt u er eens over na. Of we misschien met elkaar moeten gaan bidden. En uw antwoord hangt alles af van uw eigen antwoord op de vraag: wie van de drie ben ik? Amen. Gemeente, ik stel voor, omdat we al 3 versen gebeden hebben, om met elkaar samen te bidden. Jezus leerde zijn discipelen het Onze Vader op hun vraag: leer ons bidden. Laat dat ook ons gebed zijn. En als u wilt, mag u hardop meebidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we luisteren naar het lied van het koor. Ze willen voor ons zingen: Kom, Geest van God. Amen. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de GZB Pinkstercollecte, de kerk en het bouwfonds. En daarna willen we met elkaar staande zingen het lied Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Soms lees je de tekst wat slecht als je liederen uitkiest. En nu zie ik pas het tweede couplet. Samen te strijden in woord en in werk, één zijn in u, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn. Dat kan alleen maar volgens mij als het gevolgd wordt door gebed met en voor elkaar. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan naar de collecte. Dus je gaat straks voor de televisie zitten. Je laat hem uit. Ja, ik zie het. En dan ga je zitten kijken, wat wil ik zijn? De natuurlijke mens die niet gelooft? Nou, dat wil je sowieso niet. De geestelijke mens die wil doen wat Jezus zegt. Of die vleeslijke, vreselijke mens. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Om de zegen van onze God. Heer, zegent u ons. En behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten. En wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons. En geeft u ons uw vrede. Amen.